dank de eerste vrijdenker. Dat was Eva. De eerste feministisch ingestelde dame die het dacht te kunnen doen zonder God en zonder haar hoofd. Haar echtgenoot heeft het hele menselijke ras nu te lijden onder het probleem van lijden. Niemand is immuun voor lijden. Of je nu jong of oud bent, rijk of arm, zwart, wit, geel, rood, mannelijk, vrouwelijk, verloren of gered, u bent onderworpen aan lijden. Misschien bent u gered als u deze preek hoort, maar dat wil nog niet zeggen dat u niet behoeft te lijden. Sterker nog, onze tekst laat zien in 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 12. En ook allen die God zaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Er zijn niet allen met uitzondering in Nederland. Overal waar de mens op deze aardbol leeft, heeft hij als opnieuw geboren christen de keuze God zaliglijk te willen leven of niet. En er zijn de hele dagen maar heel weinigen die godzaliglijk willen leven. Ten eerste, u dient in Christus Jezus te zijn, zegt de schrift. Als u in Christus bent, bent u een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgaan, het nieuwe is gekomen. De schrift zegt dat duidelijk in 2 Korinther hoofdstuk 5 vers 17. Pardon, nieuw schepsel. Schepping is het wat de nieuwe Bijbels leren. Schepsel is wat u bent geworden in Christus. En dan is de mogelijkheid, nadat u een nieuw schepsel geworden bent, voor u om godzaliglijk te willen leven. Je hebt heel wat katholieken, of moslims, of andere heidenen, die wel godzalig willen leven, maar dat niet in Christus kunnen doen, omdat ze niet in Christus zijn. Omdat ze hem alleen als enige middel hadden, ze God en mensen afwijzen. Als je opnieuw geboren bent, door geloof alleen in het eens en volbrachte werk van Jezus Christus, dan is er een keuze voor u. Als u ervoor kiest godzaliglijk te willen leven, dan zult u vervolgd worden. In Nederland is het meestal door familieleden andere opnieuw geboren christenen. Als je in Noord-Afrika of het Levant woont, is het waarschijnlijk door orthodoxe joden of moslims. Als je in het Verre Oosten woont, is het mogelijkerwijs door boeddhisten, extremistische hindoes in India, shiïtische moslims in Iran, communisten in Noord-Korea en China. Maar het maakt niet uit, u zult vervolgd worden. Ik ben een bijbelgelovige en ik geloof dat elk woord in dit boek, in de Statenbijbel, waar is. En als er lijden komt, ook over mij persoonlijk of mijn familie of vrouw of kinderen treft, dan treft dat toe wat God zegt in Romeinen 8 vers 28 en wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alles doet medewerken ten goede, alle dingen. En u bent naar zijn voornemen geroepen. Hij heeft een voornemen, een doel in alles wat hij doet of wat God u laat ondergaan. Ik kan me voorstellen dat u misschien wel als christen heeft stilgestaan en naar uw eigen leven van een afstand probeert te kijken en zeggen, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? En vaak is het zo dat de Heer nooit in zijn woord zegt dat hij verplicht is om ons te vertellen waarom hij bepaalde dingen doet of toelaat. En wij willen graag weten wat de reden daarvan is, of waar dat toe zou moeten leiden, of waar het überhaupt goed voor zou kunnen zijn. Want indirect denken wij, of Nederlanders, zijn we daar vrij goed in, ja, heren, we zeggen het niet, maar onbewust hebben we toch het idee dat u niet alles in de handen heeft, dat het een beetje uit de hand dreigt te lopen. Nu, de Heer zegt in 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 9, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen heeft met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Hij heeft ons naar zijn eigen voornemen en genade met een heilige roeping geroepen, zalig gemaakt en geroepen. Dus een roeping heeft een doel, een plan. Als u gered bent, als u opnieuw geboren bent door geloof in het bloed van Jezus Christus, dan is uw leven, uw lijden, heeft een doel en een grond. U hoeft echt niet te gaan naar ongeredde psychiaters of psychologen om antwoorden op deze vragen te vinden of te krijgen. Het is een tragedie heden ten dagen dat de bijbelscholen en de christelijke seminariën, theologische faculteiten niet meer voorgangers en predikanten opleiden, maar raadgevers, counselors opleiden. En die helpen om goede betrekkingen en op te bouwen en goed met elkaar uit te komen. Wat Nederland nodig heeft, wat de gemeenten in Nederland nodig hebben, is niet een nieuwe HSV, NBV, NBG, een nieuw Bijbelproject in 2014 of 2015, wat het Nederlands afvallig Bijbelgenootschap aan het organiseren is. Wat de Nederlandse gemeente indirect nodig heeft, is duidelijke Bijbelprediking op grond van de Statenbijbel. De beste raad of leiding of troost die u als christen heden ten dagen nog kan krijgen, is directe bijbelgelovige prediking. Niet leer, niet meer, niet eens een opbouwende preek, duidelijke zwart op wit, zwart-wit prediking. Dat is wat Nederlanders altijd gekenmerkt heeft. Ze waren wat bot, ze zeiden waar het op staat en dat kwam omdat Nederlanders opgeroeid zijn in de gereformeerde kerken, de hervormde kerken, waar zo werd gepreekt. Nogmaals, de Statenbijbel, de Heilige Schrift, is dat wat God direct tot u te zeggen heeft. En het is niet mooi opgepoetst, het is linea recta, direct. De Bijbel heeft niet alleen alle antwoorden, de Bijbel, de Heilige Schrift, en dan heb ik het over de Statenbijbel, niet over een imitatie als de HSV, de NBV, de NBG, het grote nieuws of de hoop of het verlies voor allen, is dat de Bijbel het antwoord is. Het heeft helemaal geen zin om over lijden te spreken zonder dat u weet waar u vandaan komt of waar u überhaupt naartoe gaat. Zonder de Bijbel heeft het leven geen enkel doel en er is er ook geen absoluut bevredigend antwoord. Om dan te gaan luisteren naar de filosofie of de religies van zogenaamde ongeredde universiteitsprofessoren die een reden houden over waarom lijden mensen, waarom lijden de rechtvaardigen, is absoluut niet te verdragen. Sterker nog, het is pijnlijk. Deze mensen die zulke voordrachten houden, hebben zelf niet eens een hoop of een doel. Op grond van de schrift, Efeze hoofdstuk 2 vers 12 zegt, dat gij in die tijd waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende een zonder God in de wereld. Hoe kan een zondaar die geen hoop heeft, die geen God in deze wereld heeft, die vreemd is van het burgerschap Israëls, zonder Christus leeft, iemand anders een reden geven om door lijden te moeten gaan? Dat is een zeer trieste toestand. Maar heden ten dagen zijn er veel ongelovigen die daar een hoop zoeken, een troost zoeken. De schrift zegt in Filippenzen hoofdstuk 1 vers 29, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus genade niet alleen dat je door de verdiensten van een ander, van Christus, gered wordt van het oordeel van God, Het is ook dat u als christen genade heeft ontvangen om te lijden. Iemand die een christen niet lijdt, heeft mogelijkerwijs niet veel genade van God ontvangen, zou je kunnen zeggen. We lezen in 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 1. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij ook u met dezelfde gedachte. Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Nou, dat is iets wat Job moest leren. Ophouden te zondigen is een van de redenen waarom je het vlees kunt lijden. Lijden kan voor verschillende redenen in uw leven toegelaten worden. Soms lijdt u om, zodat God de eer krijgt in uw lijden. U zegt, dat kan toch niet zo zijn? Nu, dat is een geval als Jezus Christus in Johannes hoofdstuk 9 de blindgeborene ontmoet. En we lezen in Johannes hoofdstuk 9 vers 2. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Het kan zijn dat u bepaalde dingen, misschien met uw geboorte, heeft meegekregen, opdat Gods werken in u zouden worden geopenbaard. Hier zien we dat bij deze blindgeborene er niet een gebrek aan geloof is. Zoals je bij veel van die pinkster charismatische mensen hebt. Deze man, de blindgeborene, die leed jarenlang om Gods werken te openbaren. En dat kan ook met u als christen zo zijn. Het kan zijn dat u als christen dient te lijden, dat Gods genade in u openbaar wordt. Niet uw gebrek aan geloof, zoals die pinkster charismatische namaak. Genezers proberen u wijs te maken. En daarnaast ook nog het geld door uw tas kloppen. En Petrus hoofdstuk 4 vers 12 en 13 zegt. Geleden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u. Die u geschiet tot verzoeking. Alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Alzo verblijdt u. Opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid. U moogt verblijden en verheugen. Met andere woorden, er is een reden voor de hitte der verdrukking. Het zou niet iets vreemds moeten zijn. Sterker nog, omdat u gemeenschap hebt gevonden met de levende God als vader door zijn zoon Jezus Christus, krijgt u zo ook gemeenschap aan het lijden van Christus. En u doet u daarin te verblijden, op het moment dat hij zich openbaart in zijn heerlijkheid, dan zult u ook verblijden en verheugen. Dat is bij zijn tweede komst. Eens zullen we dan terugkijkend begrijpen waarom de Heer ons bepaald dus lijden heeft toegelaten. En daarnaast is het zo dat u kunt lijden als gevolg van uw eigen zonden. Galaten hoofdstuk 6 vers 7 zegt, dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want zowat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Het kan zijn dat u uw leven lang hamburgers en patat met ketchup heeft lopen eten. En dat u uw hele lichaam kapot gemaakt met al die rotzooi. Het kan zijn dat u veel te veel heeft gewerkt. Dat u niet genoeg heeft geslapen. Dat u niet genoeg lichamelijke bewegingen heeft gehad voor jaren. Ik ken christenen die worden gered door geloof aan Jezus Christus en weigeren bepaalde zonden op te geven, drinken van alcohol, wat roken. En dan zijn ze een jaar of 50, 60 en hun longen kapot of hun lever is kapot. En dan zeggen ze, ja, God, waarom? Ja, als jij niet op kan houden met bepaalde vleeselijke verslavingen, dan moet je oogsten wat je hebt gezaaid in het vlees. Wat je zaait in het vlees, zul je oogsten in het vlees. Het kan zijn, dat heb ik wel eens meegemaakt, dat we naar die gevangenissen gegaan zijn waar grote bewaking is voor mensen die moorden hebben gepleegd. En in de Verenigde Staten waren we wel eens in die gevangenis, heet dat maximum security, gevangenissen. En dan mochten daarin het evangelie preken. En daar wilde het wel eens voorkomen dat er iemand die op de doodstraf veroordeeld was, zich bekeerde en tot geloof kwam in Jezus Christus. En dat was duidelijk, hij had grote vreugde, is een ander mens geworden en dergelijke. Maar na een jaar of twee, als de doodstraf zou worden volvoerd, moest hij wel een spuit krijgen of op de elektrische stoel komen. En hij zegt waarom? Omdat de straf op de zonde, voor zijn zonde, voor de moord, zeggen we, die hij heeft begaan, is gedragen door de persoon van Jezus Christus. Maar de gevolgen van die zonde dient hij nog in dit leven te dragen. Het kan zijn dat iemand lijdt, of dat u lijdt, door illegale activiteiten. 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 15 zegt, doch dat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Nou, het kan zijn dat christenen stelen. Niet je belasting betalen is ook stelen. God heeft de overheid over ons gesteld als een bewaker. Een kwaaddoener. U doet ook kwaad als u niet doet aan uw vrouw, uw man, uw kinderen of uw arbeidswerkgever wat u dient te doen. Of als een die zich met een ander zaken doen bemoeit. Nou, dat is iets wat je vaak ziet tegenwoordig, dat mensen die hun eigen werk niet doen, een neus steken in het leven of het werk van anderen. En dan bemoei je al. Hij is iemand die zeer nieuwsgierig is. Gierig naar nieuws. Misschien bent u dat wel. Ja, dat kan ook ellende geven. Daarnaast kan het zijn dat u lijdt door de zonden van een ander. 1 Petrus hoofdstuk 3. Vers 13 en 14 zegt, en wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Het kan zijn dat u om de gerechtigheid wil lijdt. Dat zijn, als iemand bijvoorbeeld tot geloof komt in Jezus Christus en zijn ouders die ze niet geloven, dan kunnen die hem een hele moeilijke tijd geven. Zeker als een opnieuw geboren christen de stap neemt om zich te laten dopen, dan krijg je vaak heel veel ellende. Het maakt helemaal niet uit of je ouders kerkelijk of atheïst of agnost of moslim zijn. Je krijgt normaal uit er problemen. En het kan ook zo zijn dat door de voorvaderen daar bepaalde zonden gedaan zijn. En Exodus hoofdstuk 20 toont ook aan dat het punt van afgoderij en van het aanbidden van afgoden iets is wat indirect verbonden is met het aanbidden van onreine geesten, duivelen. En dat kan toen in het vierde geslacht gevolg hebben, ook van degene die tot geloof gekomen zijn in Jezus Christus. Het kan zijn dat u lijdt als een resultaat van iemand die zijn haat tegen Jezus Christus toont, doordat hij u aanvalt, omdat u met hem verbonden bent. En dan is de vraag, ja, hoe moet ik daarop reageren? Nou, als we iets verder lezen, 1 Petrus hoofdstuk 3, vanaf vers 15. Heiligt God de Heer in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een eerlijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goede conscientie opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, leidt dan kwaaddoende. Een goede conscientie, hebben een goed geweten behouden. En het is normaal dat mensen die niet recht Jezus Christus navolgen, kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners. Nou, hoe kun je ze beschaamd maken? Dan doe je goede wandel door te voeren. Maak u zich geen zorgen over uw naam. U zorgt voor uw karakter en God zorgt voor uw naam. En dat kan soms een aantal jaren duren. Dat is in de familie vaak zo. Dat is in het dorp waar u woont, de stad waar u woont zo. In het begin wordt u behoorlijk aangevallen. Na verloop van tijd ziet men, hé, dat klopt niet, het karakter is juist goed. En dan zal uiteindelijk de Heer daar ook de eer krijgen. En kunnen mensen door uw gedrag in zo'n lijdenssituatie tot Jezus Christus getrokken worden. Er is een voorbeeld van We hebben het Martelarenboek van Van Haamstede. Dat kunt u op onze website ook bekijken, sv1637.org. En dan kunt u talloze getuigenissen lezen van mensen die in een menigte toekeken als er een bijbelgelovige door de kerk van Rome werd verbrand in de tijd van de reformatie. En daardoor zelf de Bijbel zijn gaan lezen, dat geloof gekomen zijn in Jezus Christus. Een goed voorbeeld is die eerste martelaar die werd verbrand in Leeuwarden. En een van de toeschouwers was Menno Simons, een katholieke priester uit Witmarsum. En die dacht, die hele dopen zijn een beetje vreemde mensen, ik ga dit Bijbel maar eens studeren. En kwam er tot geloof aan Jezus Christus. En is toen eigenlijk de leider geworden van de Mennonieten. En dat was niet de enige, er zijn heel veel mensen die door het zien van de genade van God in het lijden van een heilige, van een bijbelgelovige, dezelfde schrift zijn gaan lezen en tot geloof gekomen zijn in Jezus Christus. Het kan zijn dat lijden komt in die vorm dat de Heer u beproeft om u op het rechte pad terug te brengen. En dat de Heer met zijn kinderen probeert ze door een tucht oefening terug te brengen tot hem. In Hebreeën hoofdstuk 12 in vers 6 en vers 7 lezen we: want die de Heere lief heeft, kastijdt hij en hij geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Een goed voorbeeld. Elke vader die zijn zoon lief heeft, zal hem kastijden. Nou, als je die kastijding verdraagt, dus op een goede manier accepteert en niet bitter wordt, ja, dan door Gods genade word je deelachtig aan zijn heiligheid. Die kastijding, die zorgt ervoor dat u zich laat corrigeren. Nou, hoe kan de Heer u corrigeren? En nogmaals, we hebben het hier over behoorlijk koppige Nederlanders, die van nature het idee hebben, wat ik doe is oké. In Johannes hoofdstuk 15 vers 3 zegt de Heer: gelieden, zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Het woord van God reinigt u. Zoals ik, als ik een fietstocht maak of joggen ben of een patatje voetbal speel, dan ben ik bezweet en moet ik me douchen. En u dient elke dag u te douchen met het waterbad van het woord van God. Elke dag. Zonder uitzondering heeft u dat nodig. Daarnaast lezen we in vers 2: alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle vrucht die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dus God kan u reinigen door lijden. En ten derde, hij kan u reinigen door een doorn in het vlees te geven. Naar 2 Korinthe 12 vers 7, waarvan aan Paulus zegt: Heer, drie keer wilt u daarvan aflaten. En de Heer zegt: drie keer mijn genade is u genoeg. Soms kan de Heer u gewoon een ouderwets pak slaag geven. En als het niet werkt, kan hij ook de dood gebruiken om een heilige te straffen, een christen te straffen. U zegt, waar komt dat vandaan? Uit de schrift, Romeinen 8 vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Dat is een verklaring van vers 1, wat in de meeste nieuwe Bijbels, althans het tweede gedeelte, is weggesneden. Romeinen 8 vers 1 leest: zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De laatste 9 of 10 woorden die worden weggehaald, want men kan niet begrijpen dat een christen nog altijd onder de verdoemenis zijn kan. Maar dat is heel eenvoudig. U kunt in Christus zijn, gered zijn. Uw verdoemenis heeft niet altijd betrekking op hel. Maar, vers 13. Indien gij, een christen, die in Christus is, naar het vlees leeft. Dus dat doet wat uw vlees, uw oude lichaam wil. Dat is nog zelf hetzelfde lichaam als voor uw nieuwe geboorte. Zo zult gij sterven. Nou, om het te illustreren, in 1 Korinthe hoofdstuk 11... zien we dat dat net het geval geweest is bij de gemeente in Korinthe. Daar waren heel wat christenen die niet zo ernst of nauw namen met hoe je je voordient te bereiden op het avondmaal. En we lezen in 1 Korinthe 11 vers 30: daarom zijn onder u, de gemeente in Korinthe, vele zwakken en kranken en vele slapen. Het probleem is vaak hoe u reageert op de correctie van de Heer. Laat u zich corrigeren of gooit u de kop in de wind en zegt, ik laat me van niemand iets zeggen. En dat is helaas de houding van veel christenen, heden ten dagen, vooral als het gaat om de Statenbijbel. We lezen in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 12 en vers 13. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. En maak de rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Laat u zich genezen, laat u zich helpen. Gods bedoeling is om heiligheid en gerechtigheid in u te produceren. We lezen in Hebreeën hoofdstuk 12 vers 10, want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het een goed dacht gekastijd, maar deze kastijd ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend zijn. Een vrucht der gerechtigheid. Deelachtig worden aan zijn heiligheid. Dat kan door lijden wat de Heer bewust toelaat in uw leven. 1 Petrus 4 vers 1 zegt, dewijl van Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Als u lijdt in het vlees, leert u op te houden te zondigen. Want u weet, het loont zich niet. De vruchten, de gevolgen van zonde zijn te groot. Dat is een van de redenen waarom men soms zegt, ja, het leven begint met 40. Want als je 40 jaar geleefd hebt, dan ben je oud genoeg om te zien dat je, wat je in het vlees hebt gezaaid, je ook hebt geoogst. Dan kun je beter wat voorzichtiger worden. Dan zie je al die oude knarren van die rock'n'roll stars en die Hollywood stars, die worden allemaal wat rustiger naar het zoveelig zijn, want ze hebben uitgevogeld dat hun zonden hun inhalen. En het is bijzonder onaangenaam om de gevolgen van hun zonde in je leven te moeten dragen. David zegt het volgende in de psalmen, psalm 119, vers 71. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen leerde. David had verdrukking nodig en daarna kon hij Gods inzettingen leren. We lezen in vers 67 van Psalm 119. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Af en toe dient u verdrukt te worden. Dat u niet dwaalt of dreigt te dwalen of van een dwaalpad teruggebracht wordt. En daarna leert een mens Gods woord te onderhouden. Lijden leert u ook om uw wortels niet te diep in deze aarde te slaan. En niet te wereldsgezind te worden. We lezen in Colossenzen hoofdstuk 3 vers 2 als waarschuwing voor de wereldsgezindheid. Met name heden ten dagen is onze hele christenheid in het algemeen zeer wereldsgezind geworden. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Zoek de dingen die boven zijn in vers 1, waar Christus is zittende aan de rechterhand van God. En dat doet u als u dient te lijden. En soms kan de Heer alleen door lijden onze aandacht wederom trekken. En helaas worden vaak meer opgewonden bij een nieuwe auto of een nieuw huis. Dan als de Heer ons iets geeft uit de schrift. Iets wat Hij al u persoonlijk heeft ontgegeven uit de schrift. Dat is tegenwoordig meer uitzondering dan regel. Daarnaast is het ook zo dat lijden u in staat stelt een ander te troosten en te helpen. We lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 1. In vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en God het aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn door de vertroosting met welke wij dezelfde van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid deszelfden lijdens, hetwelk wij ook lijden, hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Met andere woorden, God kan lijden bewust toestaan, omdat u leert anderen te vertroosten, te bemoedigen, op te bouwen. En Paulus zelf was een man die natuurlijk ontzettend veel heeft geleden. En dat wat hij aan de gemeente toegebracht had voor zijn bekering is heel wat hij ook daarna zelf heeft moeten oogsten in het vlees. De wet van zaaien en oogsten was zeker bij Paulus iets wat toepasbaar is in zijn leven. Duidelijk zichtbaar is ook geweest. En in Filippen hoofdstuk 1 lezen we in vers 23. Ik word van deze twee gedrongen hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodig om uwentwil. Dus lijden brengt je tot een punt dat je graag bij Jezus Christus wil zijn. Dat je weet uit ervaring, deze wereld is niet mijn tehuis. Maar wees om hier nog te blijven, heeft ook een doel voor de gemeente in Filippi onder andere. Dat die voor ze te bidden, te schrijven, ze te bemoedigen. Dat ze nog niet de strijd alleen konden strijden. Misschien is het zo dat de Heer u een lijden door laat maken. Omdat u een betere christen wordt, een betere dienaar wordt. Niet een betere predikant, een betere dienaar wordt. Die meeleidt met het lijdende lichaam van Christus. Die een betere voorbidder wordt. Een betere priester wordt. U als hoofd van het gezin. Als hoofd van uw vrouw en uw kinderen. Dat u leert te bidden voor hen. Vroeg op te staan en een half uur in het gebed en het woord van God te gaan. Voordat u de dag aan begint. En daardoor misschien ook gelegenheden krijgt en pakt om te getuigen van de naam van Jezus Christus. En zielen tot de Heer Jezus te leiden die ook lijden zonder hoop en zonder God in deze wereld. Vraag u af wat Gods doel is. Accepteer het zonder morren, zonder jammeren. Omdat de Heer door zijn genade u kan helpen te groeien. In de genade en bovenal de kennis van zijn Zoon, Jezus Christus. Tot eer en verheerlijking van zijn heilige naam. Amen.